Ik ken het gebied waar we heen gaan absoluut niet. Het hele noordoostelijke deel van Groningen waar we heen gaan. Dus het is voor mij echt wel een verrassing of het beeld wat er vanuit de media geschetst wordt over Groningen, of dat klopt, zeg maar. En dan doe ik echt op de leegloop en natuurlijk de aardbevingen die je eigenlijk niet wilt benoemen, maar toch wel niet omheen kan. Ik ben benieuwd of in a sense of place, of dat gevoel er hangt, of je dat ziet, of je verlaten boerderijen, ingestorte huizen, dat soort dingen ziet.
Wat is het geheim van het Groningse plaatsgevoel? Van sense of place, hier op het vasteland van het Wad? Waar halen bewoners en betrokkenen hun inspiratie uit? En welke rol speelt het verleden daarin? Welkom bij Wat een Geheim. In deze aflevering waarderen we unieke plekken. We rijden langs statige herenboerderijen, langs strookartonfabrieken, langs bijzondere landschapskunst. We zien een gebied dat worstelt met zijn verleden, maar zich toch ook kranig opricht. Met dank ook aan de nieuwe generatie. Voor een aantal locals is het geen geheim hoe inspirerend hun omgeving kan zijn. En jij maakt kennis met ze. Bijvoorbeeld met herenboerderij uitbater René.
Ik denk zulke grote boerderijen als wij hier in het Oldambt hebben staan, staan nergens op de wereld, durf ik wel te zeggen.
Met bewoonster Pie aan het Laug in Spijk.
Hey, maar Groningen is altijd een beetje, nou, het hoge noorden wordt aan gezegd, altijd een beetje een achtergebleven gebied. Maar als ze hier werkelijk zijn, ja, dan zijn ze gewoon verliefd op dit land.
En met festivaldirecteur Mariska.
Ik denk dat het een van de mooiste gebouwen van Nederland is, waar het gewoon magisch is om rond te lopen.
Deze podcast is een samenwerking van Columbus Travel met Interreg Waddenagenda 2.0. Deze vierdelige serie focust zich op het vasteland van het Wad. En wil je ook de andere podcast beluisteren over ambachten en natuur, over de Waddenkeuken of meer weten over Dark Sky Parken? Ga dan naar visitwadden.nl of naar columbustravel.nl/wadden. En reportages op ouderwets papier met prachtige foto's erbij vind je in de Wadden-editie van Reismagazine In Eigen Land, die vanaf 14 september in de winkel ligt. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Samen met fotograaf Tim Beelman gidsen we je door Groningen. En deze aflevering nemen wij je mee de wijde Waddenwereld in. Want wat is het wijds hier in het noorden van het land? In een vruchtbaar gebied dat ooit gegijzeld was door de Waddenzee en de afgelopen eeuwen geheim na geheim voor de rest van Nederland ontwikkelde. Maar ook een gebied dat heel veel inspiratie biedt. Zo, en dan hebben we weer de road gehit in goed Gronings. En we zitten op de polderweg. Nou, het ziet een beetje uit als een polderbaan, hè, Tim.
Kaal. Het is inderdaad, ik zag een fazant. Serieus. Dat heb je alleen hier natuurlijk. Ja, we zijn op de polderweg. We gaan op zoek naar kasteelboerderijen, oftewel herenboerderijen. Hele grote, kolossale, fantastische landhuizen. Lijken het. Maar als je dan beter kijkt, dan zie je dat er achter een hele grote schuur ligt. De Gaanschuur. En dat refereert weer, die combinatie refereert weer aan de Gaanrepubliek, wanneer de echte rijkdom hier in deze regio was. En dat is nog steeds erg imposant als je er langs heen rijdt. En we zien er heel veel liggen hier in de omgeving.
En wat vind je nou van roadtrippen door Groningen eigenlijk?
Het is mooi hier. En ja, de natuur, vooral de herenboerderijen, een dijk waar je doorheen kan en dan kom je ineens in een hele andere wereld. Alles bij elkaar, het is gewoon best wel verrassend, toch wel.
En ik ben zo heel benieuwd naar wat wij later gaan doen. Dan gaan we ook de roadtrip vervolgen. Gaan we nog meer, ja, richting het noordoosten en nog meer richting dorpjes met allemaal echt, ja, ik vind het te gekke namen, omdat ze ook echt wat zeggen over de historie. Hongerige wolf, kost verloren. Ik kan niet wachten om naast dat straatnaambordje te staan. Want ja, daar ben je toch een beetje toerist voor natuurlijk. Jij nog wensen?
Nee, ik ben niet zo'n straat- of plaatsnaamfetischist. Dus,
En nu zitten we bij een fabriek. Gasdroger of een grasdroger? Mag jij het zeggen?
Een grasdroger, hè? Gras. Met een R. Hoe is het een gasdroger?
Ja, er staat hier op de kaart grasdroger met een R. Dus dan heeft het dus toch met de Graanrepubliek te maken. En niet met het gas wat je ook met Groningen associeert.
Ik kom toch niet laten om er even in te gooien. Hè? Toch nog even die gasreferentie maken.
Ja, ja. De groenvoederdrogerij van Oldambt, BV Oldambt. Bij deze genoemd in de podcast. Het wordt toch niet uitgezonden.
Mijn naam is René Woonman en ik ben 27 jaar. En ik pacht sinds 1 januari 2020 pacht ik boerderij Hermans Dijkstra. En mag ik daar de horeca doen en de feesten en partijen verzorgen.
Oké, dat is heel goed. Ja. Ik zou hem niet in de feestzaal zetten, inderdaad.
Kan ik daar zo een rondje lopen? En dan kom je langs de ronde gang. En de ronde gang was eigenlijk bedoeld voor de herenboer en zijn vrouw. Ook dat het personeel vanuit de stal niet in het huis mocht kijken. De grote hiërarchie was hier natuurlijk. Ik kom uit Midwolda. Ik ben hiernaast opgegroeid. Altijd wel bekend geweest met boerderij Hermans Dijkstra. En altijd hier de reuring ook gezien en de feestjes gehoord. Toen wij in bed lagen te slapen, toen ik nog jong was.
En heb je ook een bepaald gevoel bij die graanrepubliek, bij die geschiedenis, bij dat industriële en culturele erfgoed hier?
Ja, zeker ook omdat ik ben opgegroeid met hoe de granen nu van het land worden gehaald. En ja, hoe het vroeger eigenlijk gedaan werd. En dat hele verhaal erachter. En natuurlijk, dat hele verhaal van hoe het personeel vroeger behandeld werd, dat is ja, ook wel een mooi verhaal om te weten, maar ook fijn dat het eigenlijk nu anders is.
Kun je dat uitleggen, hoe dat ging en hoe dat gelukkig dan veranderd is?
Nou ja, het communisme hier in het gebied is natuurlijk heel erg groot. En dat was niet zomaar. Als je er doorheen rijdt, zie je het communisme. Je ziet de grote herenboerderijen en je ziet de kleine arbeiderswoningen. Het personeel werd hier niet altijd even goed behandeld, zeg maar, op de graanboerderijen. De herenboer en zijn vrouw, die waren er niet om hard te werken.
Nee, maar de mensen wisten niet beter.
Klopt, ja.
En dat werd en ook zo gehouden, ze werden
dat
onderdrukt.
Werd zo gehouden, ja. En het was fijn dat ze in ieder geval wel wat geld kregen.
René Boman leidt ons rond en het is een rondleiding van misschien wel meer dan een half uur, want we duiken echt in het verleden, in de krochten van de geschiedenis van de herenboerderij. Op een beroemde evenementenlocatie dus in het noorden van het land. Even in een paar zinnen, op deze boerderij, zoals bij zoveel, was er vroeger sprake van een zekere hiërarchie. De herenboer en zijn vrouw waren de baas, de arbeiders moesten doen wat hen werd opgedragen. Noem het macht en pracht. En dit is echt een bizarre plek, een enorme Engelse tuin, een gebouw dat allerlei stijlen bevat. Eclecticisme, een ander woord voor overdadig, las ik al op Wikipedia van tevoren. En het voorhuis heeft 3 kamers. De oude graanschuur erachter is echt een gigagebouw. Dat is nu de evenementenlocatie. Het restaurant zit ernaast. Maar belangrijk is vooral dat deze boerderij een museale functie heeft. Je mag je vergapen aan de macht en pracht. Maar je moet zeker openstaan voor de uitleg en hoe het er vroeger aan toe ging in Noordoost-Groningen. Waar arm en rijk eenzelfde verschil was als dag en nacht.
Een kamertje. Hele hoge spiegel. Kunst uit Napels. Napels aan zee met de uitbarsting van de vulkaan.
Ja, nou ja, hier zie je echt de kunst inderdaad terugkomen boven de deuren. De grote mooie voordeur, statige voordeur, die werd eigenlijk alleen gebruikt met rouw en trouw en verder nooit. En je ziet hier ook een en andere schilderijen hangen. Die komt bijvoorbeeld uit Italië. Nou, die namen ze mee als zij op reis waren geweest. En die gingen zij hier in een huisje een pronkstuk hangen.
Ja, laat ons rijkdom zien, maar het is best wel buffelen. Dat zag je op de landgoederen vroeger best wel. Dat er inderdaad rijkdom werd geshowd, maar tegelijkertijd was het hard werken en woeste gronden en aan de bak de hele dag door. Mm-hmm. Was dat hier ook zo? Want ja, die panden zijn zo ongelooflijk bombastisch en groot. En het zijn eigenlijk gewoon villa's met een schuur erachter.
Ja, eigenlijk.
Daar lijkt het op. Waren ze echt rijk of was dat ook gewoon een soort van stijl?
Nee, ze waren echt wel rijk geworden uit de gouden graantijden, zeg maar. Ja. Maar de herenboer en zijn vrouw en zijn gezin deden eigenlijk niks. Het was eigenlijk, je kan ze zien zoals een manager.
Ja.
Die werkte niet mee. Dus dat harde werken was echt voor het personeel. Die moesten hard werken op het land. En de paarden.
En de paarden.
En de herenboer en zijn vrouw, die deden niet zoveel.
Dus het was goed leven.
Ja, die ging op vakantie. Piano spelen, boeken lezen.
Ja, en het was dan de bloedlijn waar je in geboren was.
Ja.
Dat maakte als dat jij hier woonde. Het ging over op generatie.
Precies.
En die hadden hun mensen in dienst.
Ja.
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 Goed toefje.
Ik had niet gedacht dat er zoveel rijkdom in het huis zichtbaar zou zijn.
Nee?
Echt heel bijzonder.
Nou, ik had ook nooit zo bij stilgestaan dat die herenboeren, de echte rijkeren, ook zo bereisd waren. En je ziet wel hier, als je door de deur kijkt met glas in lood, dan zie je wel de Engelse voortuin natuurlijk. En het is wel pracht en praal, maar mijn associatie met boeren is dan toch, denk ik, lekker simpel. Doe joh, gek genoeg. Ja. Ja, maar zij wilden echt laten zien dat ze op stand waren.
Ja. Ja, je had ook van die gekke regeltjes dat als je zoveel hectare land had, dan mocht je bijvoorbeeld een rode beuk in de tuin neerzetten. En dan kon iedereen zien, dat is een rijke boer, die heeft een rode beuk in de tuin.
In plaats van de rode Ferrari tegenwoordig is het nu de rode beuk. Die beval me wel eigenlijk. Dat heeft de wereld al gedaan.
Jij bent geboren toen in ieder geval de Sovjet-Unie de bakermat van het communisme uiteenviel. Ik heb geen idee hoe... Je hoort wel eens verhalen over Oost-Groningen. Van het communisme leeft daar nog. En ga naar Beerta en dan ontdek je dat. Maar dan hoor je weer verhalen van ja, het stelt niet zoveel voor. Wat is het? Wat is anno 2021 communisme nog in deze regio?
Ja, vrij weinig. Volgens mij is er nog wel een communistische partij. Als enige in Nederland. Ja.
Ja. In de gemeenteraad, ja.
Ja.
Ja. Ja. Maar je merkt er helemaal niks van eigenlijk. De panden misschien, hè, die dan...
Dat leeft nog, ja. Ja, als je door het Oldambt rijdt, dan zie je het communisme in de gebouwen.
Ja, ja.
In de grote herenboerderijen en in de kleine arbeiderswoningen.
Ja. Kun je uitleggen waarom dat best wel een toeristische trekpleister kan zijn? Komt dat door de verhalen? Komt dat door hoe het eruit ziet? Hoe kijk je daar zelf naar?
Ja, ik denk een combinatie. Ik denk zulke grote boerderijen, als wij hier in het Oldambt hebben staan, staan nergens... Op de wereld, durf ik wel te zeggen. En dan dat geschiedenis, dat is eigenlijk ja, dat historische verhaal erachter, dat maakt het nog mooier.
De laatste bewoner was een vrijgezel. En die had maar één wens dat het pand bewaard zou blijven. En heeft al voor zijn dood onder sticht.
Je hoort Christiane Brenner. Zij is de ene laatste pachter van Hermans Dijkstra.
Dus in 1994 is hij komen te overlijden. En toen heeft de stichting pand gekregen. En ze hebben gezorgd dat... En gelden werden verzameld, restauratiegeld. Dus het is 6 jaar volledig onder restauratie geweest met onder andere EU-geld.
Ja. Oké. Okay.
Ja.
En dat is omdat er dan potjes voor zijn om ja, in de regio...
Om historisch erfgoed te behouden, ja. Provincie Groningen heeft hier meegewerkt, Monumentenzorg, Prins Berner Fonds. Verschillende fondsen hebben dit project mogelijk gemaakt. Want het was natuurlijk een prachtig pand met totale vergane glorie. Want na 1920 was hier niets meer gebeurd door onderhoud.
Ja.
Dus alles is authentiek gebleven, maar alles moest wel onder restauratie komen om het weer toonbaar te krijgen.
Ja. Ja. Ja.
Christiane en René kregen we vrij gemakkelijk samen aan één tafel. Christiane runt namelijk met haar partner Jan de bed and breakfast achter de graanschuur. En van hen heeft René uiteindelijk Hermans Dijkstra dus overgenomen.
Ik heb vanaf jongs af aan echt het droom gehad om ooit mijn eigen restaurant te beginnen. En mijn vader zei al een tijdje geleden, Jan en Christiane die willen ermee stoppen. En toen had ik zoiets, waarom? Waarom stappen ze met zoiets moois? Is dat niet wat voor jou, zegt mijn vader. Ik zei, nou, ja, ben ik toch nog veel te jong voor, joh. En toen kwam het op RTV Noord. Toen dacht ik, nou, ik trek de stoute schoenen aan en ik bel Christiane op.
Wat een rijkdom. Ja, ik wens je heel veel succes.
Dank je wel.
En ik kom wel terug, denk ik dan.
Gezellig.
Ja, als je dan ook nog een Gronings wijntje erbij serveert, dan...
Gaan we doen.
Ja, oké. Okay, dank je wel. Ik zie de velden
langs me heen gaan huizen. Het is stil achter de ruiten. Wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen. Je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet.
En ineens zitten Tim en ik in een prachtig huis. En kijken we uit op het kerkje van Spijk. En Spijk is een spiek eigenlijk, denk ik, op zijn Gronings. Een pittoresk plaatsje, zou je het noemen. Helemaal in het noordoosten. We kunnen de datacenters en de windmolens van Eemshaven kunnen we zien. Kunnen we bijna ruiken. En we zijn binnen beland. Ja, mevrouw, wat fijn dat we even met u mogen praten. Wat is uw naam?
Ik ben Pie Pijper en ik woon dus in het Laug.
Wat is het Laug?
Het Laug is eigenlijk het centrum. Net als Groningen werd vroeger ook het Groot Laug genoemd en dat was het centrum.
Ja, wat spreekt u eigenlijk zo aan, dit gebied? Ja, u woont hier al decennia, maar waar kunt u nog steeds van genieten?
Nou, dat is de ruimte. En de stilte ook wel. Ik wil zeggen, ik loop dus al een paar jaar, 2 jaar geleden ook met een hernia en nou weer. Dus het is heerlijk om eventjes te kunnen fietsen de polder in en eventjes op de dijk kijken en eventjes de zee zien en ruiken. En ja, dat is iedere keer weer genieten. En de omgeving ook, het land ook, ja, het is echt schitterend. Daar genieten we met volle teugen nog steeds van, ja.
Nu zat ik me af te vragen, als je je verdiept in de historie van dit gebied, dan heb je natuurlijk dat het aan de ene kant heel rijk is met vanuit de Graanrepubliek, de zee die heel veel geeft. Je had het gas, daar ging heel veel van qua baten naar de rest van Nederland natuurlijk. En al die dingen die zijn uiteindelijk weer minder positief geworden, want de zee werd minder wild en er kwamen allerlei vergunningen en de landbouw werd anders. Denkt u dat toerisme en de komst van toeristen, die dus niet allemaal naar de Wadden gaan, naar de eilanden, maar ook hier de regio zouden bezoeken, denkt u dat positief zou kunnen uitpakken voor dit gebied?
Ja, het is, je kijkt er heel verschillend tegenaan natuurlijk, hè? Wij hebben zoiets van, het is niet de eerste intentie, denk ik ook, van dit gebied, van om echt daar heel veel geld aan te verdienen, maar gewoon de mensen te laten beleven hoe prachtig het hier is. Maar Groningen is altijd een beetje, het hoge noorden wordt dan gezegd, altijd een beetje een achtergebleven gebied. Maar als ze hier werkelijk zijn, ja, dan zijn ze gewoon verliefd op dit land. En dat willen we dus graag ook promoten aan de rest van Nederland. Van nou, kom eens hier zo en ga genieten van de rust en de stilte die hier is. En van de natuur ook. Ja.
Waar wij enorm van genoten hebben, dat zijn de herenboerderijen. We zijn dus in dat gebied rond Midwolda en Old Amt. En dan rij je hier naartoe en het is het ene prachtige landhuis met een enorme schuur erachter naar de ander. Dat is ook een soort rijkdom waar de rest van Nederland misschien helemaal niet zoveel weet van heeft.
Nee, dat is ook inderdaad waar. Ja, maar dat kun je nou niet meer vergelijken, want nou is het een blok aan de been voor de bewoners ervan. Want het is natuurlijk ontzettend kostbaar om dat in stand te houden. En dan worden er wel subsidies aangegeven ook om die dat toch een beetje te kunnen veranderen en naar deze tijd en weer herstellen in de oude glorie. Maar dat is echt heel bijzonder. Maar wij kijken er ook altijd nog met verbazing naar. Hè? En mijn grootouders zijn dus zelf bij de boeren, zeggen wij dan, bij de landbouw aan het werk geweest. Maar ja, die kwamen nooit in de vooreind van de boerderij. Want die het liefst op de koestal, weet je wel. Kijk, en dat is hier nog wel een beetje, vooral met de ouderen. Die hebben daar nog heel veel moeite mee. Hè? En ja, ze zijn eigenlijk een beetje als slaaf zijn die behandeld. En dan hebben we het over de slavernij van uit Afrika en Suriname en iets dergelijks allemaal. Maar we zeggen ook vaak, ze moesten zich een beetje meer verdiepen in wat die mensen allemaal hebben meegemaakt. Hoe erg dat was, die zijn ook bijna als slaaf, slaaf behandeld. En dan heb je natuurlijk de tegenstelling, die boeren dus, of de landbouwers, die waren toen in die tijd, niet meer hoor. Maar die waren toen hartstikke rijk. Ja, en als je dan de boeken leest over die tijd en ook de verhalen, dan is het echt erbarmelijk zoals die mensen zijn behandeld. En daar hebben we dus, ik zelf tenminste wel, als ik dan die verhalen hoor, dan dat gaat me nog door merg en been.
Ja, ik merk het als u het vertelt. Want wij hebben dat ook inderdaad zo gezien. We zijn op zo'n plek geweest en dan krijg je te zien waar dan het in het vooreind een tafeltje stond met een stoel waar dan de herenboer de uitbetaling deed aan de loonwerkers, die dan eigenlijk verder nooit de rijkdom van dat huis verder mochten betreden.
Nee, dat is inderdaad waar. Ja, mijn oudste zus, die was dan ruim 90 jaar geweest, die is ook al als dienstmeisje begonnen. En toen kwamen wij als kinderen van 10, 11 jaar met een vriendinnetje op die boerderij en eventjes bij haar kijken. En dan was ze dus druk aan het schrobben, zeggen wij dan, met een boer. En zoiets moest naar buitenom, hè. En toen hielpen wij mee, er was wel een pomp. Dat was een grote rijkdom, want die hadden we zelf niet. Dus wij aan het pompen en helpen met die emmers met water sjouwen. En toen kwam die mevrouw naar voren en die zei van, willen jullie wat maken dat ze wegkomen, dat jullie wegkomen? Zij moet dat doen, want zij krijgt er geld voor en jullie niet. Dus ik wil zeggen, dan word je als kind zo vernederd. En als je dan ziet hoe mijn zus daar moest zwoegen. En dat begroot me nog altijd, weet je. Ja, dus ik heb geluk gehad dat ik mocht leren. En ik ben toen op een kantoor gekomen. Maar ja, een heel ander leven natuurlijk als mijn oudste zus. Nou, die was 14 jaar. Dus in 14 jaar is dat wel gelukkig veranderd. Maar, ja.
Mag ik u met alle respect vragen naar uw eigen leeftijd?
Ik was straks in augustus 80 jaar. Dus ik ben in mijn 80ste levensjaar, zei mijn moeder altijd. Dus en mijn man is 84.
Hartelijk dank. En ik wens u heel veel... plezier en vreugde hiertoe de komende jaren.
Dat zullen we hopen. We hopen dat we hier kunnen blijven wonen.
Tim, waarom stop je de auto nou?
Het is hier. Ik wil je even laten horen hoe stil het hier is.
Het is hier echt stil.
Het is hier doodstil.
We zijn in doodstil.
We zijn in doodstil.
De mooiste plaatsnaam van Nederland moet je toch even aandoen. Gisteren waren we in Hongerige Wolf. Was ook leuk.
Ja, ik moet zeggen dat ik...
honger heb?
Ja, ik heb wel honger. Ja, laten we naar lunch op zoek gaan. Maar dat kun je toch wel afvinken, toch? Deze hebben we toch mooi meegepakt.
Oké, sorry doodstil. We gaan weer gassen. We zitten hier bij een heel leuk lunchplekje in Groningen, Omni. En ik zit hier niet alleen, ik zit hier met Mariska Perrevoets.
Ik ben Mariska, 34 jaar, ik kom uit Utrecht en ik ben directeur van Festival Krasnapolski. Krasnapolski is een festival dat sinds 2010 bestaat en zich eigenlijk heeft ontwikkeld als het festival dat draait om een bijzondere locatie in Nederland. Dat is dan een locatie waar je niet zo snel een festival zou meemaken. Een locatie met een verhaal, een bijzonder pand ook, met karakter en geschiedenis. En wij vertellen eigenlijk middels ons programma, de vormgeving, de communicatie en de aankleding van het festival, het verhaal van die locatie. Wij zijn een winterfestival. Dat doen we omdat er in de winter gewoon eigenlijk heel weinig plaatsvindt qua cultuur en festivals. Daar is ook het idee van Krasnapolski ontstaan. Dat het in een hotel of in een bijzondere plek plaatsvindt. En niet op een grasveld van 1000 vierkante meters. Het is ooit begonnen in Bunnik, in Amedesweert, in een oud landhuis. En daarna zijn we doorgegaan naar Radio Kootwijk. Nou, een van de meest, nou, ik denk het meest iconische gebouw van Nederland. Dat staat midden op de Veluwe, er is niks omheen behalve heide en het lijkt een soort sphinx, dat pand. En na 5 jaar op Radio Kootwijk dat hebben uitgelicht en het hele verhaal van die plek en dat gebied en waarom dat daar staat hebben verteld, nou ja, zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. En ja, waarom dat pand dan zo centraal staat, ja, dat... Wij vinden het gewoon heel tof om bijzondere, onontdekte plekken in Nederland uit te lichten. En dat helemaal te verweven in ons hele programma. Ja.
Wij zijn vandaag geweest kijken in het pand waar je nu 1 keer in het jaar zit.
Ja.
We lopen nu een rondje om de toekomst. Voormalige strookkartonfabriek. En wat een gebouw. Als je van industrieel erfgoed houdt, dan is dit absoluut een gebouw om even, in ieder geval van de buitenkant, al te bekijken. En het is van binnen ook onder restauratie, nieuw dak, ziet er geweldig uit. Trap op, nieuwe trap. Wat vet. Een enorme hal in deze voormalige strookkartonfabriek. Een strookkarton, een exportproduct dat het heel goed deed in Engeland. Hoogtijdagen ergens halverwege 19e eeuw tot in de 20e eeuw. Molenstenen, mengbakken, hele hoge ramen. En een enorme echo. Je voelt hier de landbouwers die toch loon naar werken wilde krijgen, die voor de gemeenschap hier van het stro, dus wat overbleef van het graan dat voor het voedsel werd gebruikt, ja, dat stro, dat werd dan gehakseld en dan begon het hele proces. En uiteindelijk leidde dat tot wat wij kenden bijvoorbeeld als hardboord, zachtboord, spaanplaat. En dat werd hier dus geproduceerd. Enorme export, productie ook richting met name Engeland. Denk toch wel aan halverwege 19e tot en met begin 20e eeuw als hoogtijdagen, periode. Ja, en daarna nog wat noviteiten her en der. Ja, en in Groningen zo ontzettend veel van dit soort fabrieken. In Drenthe heb je dan bijvoorbeeld ook weer de aardappelzetmeelfabrieken. En het vond toch in die veenkoloniën plaats, waar de wat armere arbeiders de graanrepubliek toch tot een bepaalde glorie wisten te brengen. En het is gewoon bijzonder met zo'n pijp, zo'n stenen schoorsteen, zo'n stenen gebouw, donkerrood. Hele grote ramen met van diezelfde bruin-rode raamkozijnen. Het is wat we industrieel noemen. Het is wat we in onze woonkamers steeds vaker zien, in onze loften. En dat staat hier in Groningen. En dan zijn er mensen die dat misschien als armoedige zooi of iets uit het verleden kwalificeren. Maar kijk maar eens bij je buren. Hoeveel die ervoor betalen voor zo'n inrichting. En ga eens hier kijken. En ga eens om dat machtig grote gebouw heen lopen. Over dat grindpad hier. Dat dienst doet ook als parkeerplaats. En waar je dus heel makkelijk de auto kwijt kan. Stap hier even binnen. Wel mooi dat een stukje industrieel erfgoed, dat ze dat dan de naam Toekomst toen hebben gegeven.
Nadat wij dus 5 jaar op Radio Kootwijk hebben gezeten, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. We hebben het publiek gevraagd om hun ideale Krasnopolsky locatie te tippen. En we zijn zelf ook op zoek gegaan. Mijn ouders hebben 15 jaar geleden een herenboerderij in Scheemda gekocht. En die omgebouwd tot bed en breakfast en groepsaccommodatie. En daardoor kwam ik daar opeens, want ik kom helemaal niet uit Groningen en ik kende Groningen ook niet. Maar dat heeft me wel echt betoverd, omdat het zo mooi is in alle seizoenen. En ik reed vaak met mijn vader over die A7. En daar, als je dan daar rijdt, dan doemt daar opeens een baksteenrode fabriek op.
Ja, je ziet al in de verte zie je een toren, ja, een schoorsteen.
Ja, ja. Dus dat daar ligt, dat spreekt gewoon onwijs aan. Je bent altijd getriggerd van wat is dat? Dus ik vroeg al jaren aan mijn vader, joh, wat is dat eigenlijk?
En hij gaf nooit antwoord.
Mee? Ja, nou ja, dat was een ruïne eigenlijk. En op het moment dat wij op zoek waren naar een nieuwe plek, bleek die net gerenoveerd te zijn. Was er één iemand zo gek geweest om dat pand te kopen en te gaan renoveren, omdat hij vond dat het er moest blijven staan. Nou, dat soort mensen, die heb je nodig, vind ik. En toen, we hadden natuurlijk een eisenpakket. De plek moest een verhaal hebben. Het moest een uitstraling hebben waar je die een beetje kon tippen aan Radio Kootwijk qua bijzonderheid en karakter. En een geschiedenis waar wij iets mee, die we kunnen vertellen. En dat had deze eigenlijk allemaal. Dus de toekomst eindigde op 1. Waarom dit dan hem werd, is dat de toekomst ligt natuurlijk in Oost-Groningen. Het is ver, maar het is ook zo'n mooi gebied dat het ook verdient om even in een positieve spotlight te staan, in plaats van dat het altijd over de aardbevingen gaat. Dus wij vinden het heel tof dat we een rol kunnen vervullen waarin we dat gebied en zo'n tof gebouw naar voren schuiven en dat verhaal vertellen. En we merken aan de mensen uit die omgeving ook dat ze het enorm waarderen dat wij niet een festival zijn dat even een podium neergooit op een grasveld, een paar bandjes neerknalt en weer weg is en dat een jaar later weer komt doen. Maar dat wij echt aandacht hebben voor hun verhaal, zeg maar.
En welk verhaal uit het verleden vertelt de toekomst?
Het gebied staat bekend als de Graanrepubliek. Daar kunnen wij dus heel veel mee in het festival. Natuurlijk in de food line-up. We kunnen heel veel met lokale producten doen. Met jenever. Maar los van het food gedeelte kunnen we ook met de buren die allemaal rondom de toekomst wonen. Die hebben weer opa's en oma's en vaders en moeders die ooit in die fabriek hebben gewerkt. Dus we hebben al die buren gevraagd van kom bij ons langs op een burenborrel en vertel ons jullie verhalen, want wij willen dat graag verwerken in het festival. En we sturen ons publiek met expedities bijvoorbeeld op pad naar een jeneverproeverij of naar een oude herenboerderij, waarbij ze meer te weten komen over waarom er in dat gebied zoveel mooie panden staan en zulke grote statige boerderijen staan en wat dat te maken heeft met graan. En zo komen die mensen op plekken die ze nog nooit gezien hadden of in een gebied waar ze misschien nog nooit geweest zijn. In vele gevallen is dat zo. Maar ook komen er mensen uit de omgeving die het juist weer heel te gek vinden dat wij hun verhaal vertellen.
Je bent zelf hier dus eigenlijk al een beetje ingerold vanuit je familie.
Ja.
Wat vind je van het verhaal?
Ja, echt een bijzonder verhaal. Ik bedoel, mijn ouders hebben zelf dus zo'n herenboerderij gekocht. En ik heb met mijn vader daar staan klussen en allemaal muren doorgebroken. En er kwamen dan weer allerlei luiken en geruimtes vandaan, waardoor ik meer te weten ben gekomen over hoe die boerderijen daar stonden en wie daar woonde en wat die voor betekenis hadden. En ja, ik vind het dat daar de mensen die daar wonen, daar zit natuurlijk ook een verhaal aan. En dat verhaal over waarom, het verhaal tussen het verschil tussen arm en rijk is daar heel groot. Maar en de bouwstijl en dat je dus zoveel dorpjes hebt met zoveel mooie oude panden, maar ook die uitgestrekte vlaktes en gouden velden. Dat, ja, ik weet niet. Mijn vrienden vroegen altijd aan mij, wat ben jij toch altijd veel bij je ouders? Hoezo? Want zij gingen misschien één keer in de twee maanden bij hun ouders langs en ik was daar eens in de twee weken. Ik zei, ja, je moet maar een keer meegaan. Want als je dat eenmaal hebt gezien, dan snap je waarom ik dat stadse leven lekker afwissel met even een paar dagen in Midwolda zijn. Het is gewoon zo mooi daar en het ruikt alleen al lekker. Dat, ja, dus het is gewoon, het ziet er gewoon heel mooi uit en het is een fijne plek om in te zijn. Door de wijdheid en de rust en de ruimte en de mooie landschappen die ieder seizoen weer anders zijn. En we merken het trouwens ook richting de stad Groningen. Want wij, na de eerste editie realiseerden we ons ineens dat heel veel stadjers eigenlijk helemaal niet weten dat Scheemda in de buurt ligt. En dat dat een heel mooi gebied is en dat ze daar gewoon naartoe op pad kunnen hele mooie natuur en omgeving kunnen ontdekken. Dus het is nog niet, het is niet eens alleen maar landelijk, maar ook al als Groningen stad wat interessant is, waarin wij een rol kunnen vervullen.
Ja, een van de centrale vragen tijdens onze roadtrip is, wat zijn nou de geheimen van deze regio? En de toekomst als gebouw en met die geschiedenis is denk ik een van die verborgen parels.
Ja, zeker. Er zijn gewoon heel veel mensen die niet eens weten dat daar ligt. En ik denk dat het een van de mooiste gebouwen van Nederland is. Waar het gewoon magisch is om rond te lopen. Het is natuurlijk ook zo dat het nu heel erg leeft. Iedereen gaat de paden op de lanen in. Iedereen wil nieuwe mooie plekjes ontdekken. En daar dat zo'n pand is dat gewoon. En dat ligt daar opeens. Weet je, je rijdt die A7 over en opeens doemt dat op. En denk je, wow, wat doet dit hier en waarom? En je staat bijvoorbeeld in de zaal die wij de bolkokers noemen. Dat zijn echt enorm grote bollen waar vroeger dat papier in gekookt werd. En daartussen staat ons publiek naar een band te kijken. En wat ik te gek vind is dat je in een zaal staat en dat je omhoog kijkt en dat je denkt, wat doet dit hier eigenlijk en wat was dit vroeger? En daarvoor organiseren wij dan weer expedities, waarbij je met twee mannen die in de papierfabriek hebben gewerkt een rondleiding geven met koptelefoons op en zo tussen al het publiek doorlopen, maar door dat pand heen lopen en vertellen wat was. En zo kun je heel bleu naar een band staan kijken op gras terwijl je naast die bolkokers staat. Maar tegelijkertijd kun je een halve dag later weten waarom die bolkokers daar staan en wat voor functie ze hadden. En dat aan een redelijk jong publiek meegeven vind ik gewoon echt gek.
Ja. 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 Heb je nog een geheime tip nu jij zo'n 16 jaar al veel in Hartland, Hardcore Groningen komt? Iets anders naast de toekomst?
Oeh.
Nou, en naast de B&B van je familie?
Ja, wat ik altijd heel leuk vond als ik bij mijn ouders was, was gewoon met mijn moeder eigenlijk gaan toeren door de dorpjes. Er zijn zoveel boerderijen die een curiosa schuur hebben of die een theetuin hebben of die, nou ja, en ik vond het gewoon altijd al heel, elk dorp heeft een kerkje, heeft een eigen schaatsbaan, heeft weer iets bijzonders en zulke mooie panden. Dus alleen al daar rondrijden vind ik echt magisch.
En de naam en dan, alleen al, hè? Hongerige wolf, ja, kost verloren, ja. Polen, want het dorp moest een naam hebben. Nou, dan doen we iets dat ver weg is, want Polen is ook ver weg.
Ja. Ja, en ik zou het dan wel, ik zou het in alle seizoenen doen, maar vooral in het seizoen waarin de koolzaadvelden in bloei staan. Of als de graanvelden goudglooiend daar staan, want die weidse uitzichten, dat is echt zo mooi. Dan ben je betoverd en dan kom je zeker terug.
Dan zijn we bijna aan het eind van deze podcast gekomen. Straks krijg je de toegift van Tim. Maar eerst nog, wat een tips. In maximaal 100 seconden, start de klok. Wat ik je nu ga vertellen, kun je ook grotendeels zelf nalezen op visitwadden.nl. En als je dan op visitwadden.nl bent, dan verwijs ik je eerst naar de subpagina Wat een kunst. Want er zijn zoveel verschillende kunstprojecten langs de Waddenkust. Wat denk je van bijvoorbeeld Wachten op hoogwater, een beeld van Jan Ketelaar bij Holwerd. Dat is een bijzonder beeld, want je ziet een volle vrouw en een dunne vrouw die uitkijken over zee. De Hemelpoort is een kunstwerk bij het meest noordelijke puntje van Groningen. Poort Kaap Noord ook wel eigenlijk genoemd. Maar de Hemelpoort werd het in de volksmond. Ontdek dus daar de Noordkaap. Je hebt Beeldstars en Eigenheimers. Een foto- en verhalenroute langs de Waddenkust. Met allerlei enorme portretfoto's van aardappelboeren midden in het landschap. Langs de Friese Waddenkust in het dorpje Marum heb je de tempel van Itz Willemsma. Dat is een bijzonder bouwwerk van deze kunstenaar. Ook zeker de moeite waard. Ja, en dan zie je op die subpagina ook al die kunstzinnige routes die je kan afwerken. Fietsend, een stukje lopend, met de auto. Echt de moeite waard. Foto- en verhalenroutes die de dynamiek van het wat ook weergeven. Dan zijn wij zelf ook bij de Waddentribune geweest. Een nieuwe Waddentribune bij Lauwersoog. Daar kun je fantastisch uitkijken op zee. Schiermonnikoog zien liggen en het ziet er heel vet uit. Ook in de buurt is Hornhuizen. Bezoek daar een hele bijzondere kerk met een bijzondere lamp en ook een bijzonder kerktorentje. En dan keren we nog even terug bij het thema dat deze podcast grotendeels heeft beheerst in het kader van Wat een geheim. Ja, er is zoveel te ontdekken op het vasteland van het Wad. Stop de tijd. Ja, dat zeg ik nu wel, stop de tijd, maar ik ben pas halverwege mijn tiplijst. Ik kijk even naar de mensen van Interreg Waddenagenda 2.0. Ja, ruimte voor nog meer tips, hè? Het is de laatste podcast van deze vierdelige serie. En dan doe ik de toegift ook gewoon twee keer zo lang. Gewoon alles in één keer nog op tafel leggen. Want ja, ik wil jou natuurlijk gewoon zoveel mogelijk informatie meegeven. En jouw eventuele verblijf in Groningen of Friesland of elders, daar aan het vasteland van het Wad zo comfortabel mogelijk maken. Dus bij deze koop ik gewoon nog een keer 100 seconden. Ik had het eerder al even kort over het boek van Frank Westerman, De Graanrepubliek. Ja, dat boek dat zou ik echt bestellen als je meer wil weten over de geschiedenis van de regio rond het Old Ambt. En een overnachting bij Hermans Dijkstra bij B&B Graanzicht is dan ook echt een aanrader om erbij te doen. En sowieso is het dus heel erg gaaf om lekker te gaan roadtrippen en heel veel te gaan zien en heel veel verschillende boerderijen als kastelen te gaan aanschouwen met graanvilla's erachter. Tot slot nog een tip van het huis en daarvoor verwijs ik je wat de links betreft naar de show notes. Want een tijdje geleden ben ik de Perestrooi kaart begonnen samen met Martijn Haan. Hij is van de website oostblog.info. Kort gezegd Oostblokken in Nederland. Als je geïnteresseerd bent in brutalistische architectuur, stalinistische architectuur, maar ook het communistische verleden in Nederland, dan verwijs ik je door naar deze kaart. En ook Groningen, zoals je al gemerkt hebt in deze podcast, daar ga je meer over vinden op deze kaart. Als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in luchtwachttorens die je nog een beeld geven van de tijd uit de Koude Oorlog. Nou, je vindt er een aantal in de buurt van Warfhuizen, in de buurt van Bedum en in de buurt van Winschoten. Er zijn er dus drie. Bij Finsterwolde heb je de Hamer en Sikkellaan. Mocht je daarmee op de foto willen. Het zou kunnen dat je ook op diverse plaatsen nog iets leest over een Lenin-standbeeld. Echt een joekel van een standbeeld, 9 meter hoog. Dat standbeeld heeft jarenlang inderdaad bij Termen Bad Nieuweschans gestaan. Maar staat nu achter een hek op een industrieterrein in de opslag. Dus dat kan ik niet meer als tip geven. Maar bij deze weet je in ieder geval nog van het bestaan ervan en word je niet op het verkeerde been gezet. Nou, en je kan nooit volledig zijn, maar bij deze heb ik in ieder geval een flinke voorzet gegeven wat betreft industrieel erfgoed, cultureel erfgoed, communistisch erfgoed en nieuwe landschapskunst en architectuur. Allemaal op het vasteland van het Wad. Stop de tijd. Voor deze podcast en alle andere podcasts kun je ook naar visitwadden.nl en naar columbustravel.nl/wadden. Hier kom je ook alle online artikelen tegen, alsmede de fotowedstrijd Wat is het Wad voor jou? En hou je nou echt nog van ouderwets papier? Wil je dat voelen tussen je vingers als je prachtige foto's en teksten bekijkt? Ren dan nu naar de winkel, want daar ligt vanaf 14 september de Wadden-editie van Reismagazine in eigen land, een spin-off van Columbus Travel. En in navolging van deze Nederlandse podcastserie is ook een Duitse podcast gemaakt met betrekking tot de Duitse Waddenkust aan het vasteland al daar. Jawohl! De Waddenagenda 2.0 is een samenwerking tussen Duitsland en Nederland. En nog meer informatie over deze podcast vind je in de show notes. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Dank voor het luisteren. We sluiten af met de toegift van Tim.
Ik heb ervaren dat Groningen echt gewoon een onwijs lange geschiedenis heeft. En in die geschiedenis ook gewoon dat er echt twee hele duidelijke kanten zijn van rijkdom en van armoede. En dat is eigenlijk volgens mij, die lijn is altijd doorgetrokken. Dat is nooit veranderd. De herenboerderijen van de Graanrepubliek die we zagen. De kasteelboerderij moet ik eigenlijk zeggen. Gigantische mooie monumentale panden. Echt landhuizen met een nog veel grotere stal erachter. Waar alle graan in overdaad werd opgeslagen om het op het juiste moment te verkopen. Om zelf nog rijker te kunnen worden. Maar altijd over de ruggen van anderen, van de knechten, van de normale Groningers die daarvoor voor de meest erbarmelijke slechte omstandigheden moesten werken. En dat sentiment heerste er nog steeds. En dat was voor mij echt wel dat ik dacht van, wauw, weet je wel, we halen gas bij jullie weg en jullie hebben er last van. We halen graan bij jullie weg en jullie hebben er last van. Het is een soort van terugkerend iets dat ik niet had verwacht. Dat het al zo diep en zo lang al zo gaat met die provincie. Dus qua sense of place was ik echt verbaasd over dat contrast tussen het succes en ook tegelijkertijd het leed wat het heeft veroorzaakt. Maar vooral de cultuur die we tegenkwamen daar vond ik wel heel te gek. Er zijn daar gewoon festivals die gewoon waar Amsterdam wat van kan leren. En dat meen ik echt. Hele toffe locaties, hele toffe concepten. Dat is een plaatsje als Hongerige Wolf, wat gewoon een heel populair groot festival heeft. Zoveel meervoud van het aantal inwoners daarheen komt voor een festival. En waar je gewoon echt serieus ver voor moet rijden. Het is echt in the middle of nowhere. En dat hoorden we vaker. We hoorden vaker van dat soort plekken waar je aan het kajakken was, dat je aan kan leggen en dat er ineens een festival was bij iemand op zijn bedrijf of in de achtertuin. Dat vind ik gewoon helemaal te gek. Dat je daar gewoon ook welkom bent zonder dat je in de rij hoeft te staan. Zonder dat je een bepaalde wat uiterlijk hoeft te hebben of bepaalde kleren aan hoeft te hebben. Gewoon die nuchterheid gecombineerd met hele toffe feesten en festivals. Dat is volgens mij de perfecte combinatie. Doe maar lekker gewoon, maar je mag wel zijn wie je bent hier.
Ik vond vooral opvallend het plaatsgevoel van de jongeren en ook van de import. Dat zij toch echt een duidelijk gevoel hebben bij Groningen, waar ze zijn. En dat had ik niet zo verwacht. Ik dacht, de Groningers zelf hebben er een gevoel bij. Maar eigenlijk ook de jongeren die zijn weggegaan en zijn teruggekomen, die voelen het heel erg. En dat geldt eigenlijk ook voor de import.
Ik denk het plaatsgevoel, ik denk dat er een hele diepe verbintenis is met de provincie voor veel mensen, jong en oud, wat je net terecht zei. Niet zozeer een trots. Ik heb een schoonfamilie uit Friesland en ik zeg het heel zachtjes, maar niet zozeer bij hun merk je dat, maar bij de gemiddelde Fries merk je gewoon een soort van onwijze trots op hun provincie. Dat ervaar ik helemaal niet in Groningen. Het is er gewoon. Het is er. En dat is prima. Maar soms lijkt het alsof het voor hun niet bijzonder is, terwijl ik het wel een heel bijzonder gebied vind door die geschiedenis. Maar wat ik al aangaf net, er zijn dingen fout gegaan en er zijn dingen goed gegaan in die provincie. En die balans zijn ze volgens mij nog steeds naar op zoek. En ik denk ook echt dat je dat ook al is, hangt er een hele zwarte kant aan de herenboerderijen. Daar anderhalf uur doorheen rijden om ze te gaan bekijken is wel fascinerend. En is hetzelfde reden waarom wij landhuizen gaan bekijken in Frankrijk. Exact dat kun je daar prima doen. En daar kun je trots op zijn dat daar is neergezet. Alleen het is wel met een soort van bloed betaald van de bevolking. En dat zit nog in de bevolking zelf. Dat zullen wij misschien niet zo ervaren. Maar ik kan me heel goed voorstellen, als zij naar die boerderij kijken, dat ze niet hetzelfde gevoel hebben als wij hebben. Maar ik vind wel dat ze gewoon fantastische dingen hebben neergezet daar. En dat het een fantastische regio is geworden. Al denk ik altijd al was. Heel divers. En dat nu de nieuwe generatie er echt probeert wat van te gaan maken met die festivals. En al die echt laten zien, we hebben ruimte. Er is geen buur die zeurt over het geluid hier. We kunnen doen wat we willen en iedereen is welkom. En dat is de mentaliteit waar ik heel erg van hou. En wat ik heel graag in het Westen wat meer zou willen zien.